Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Wout en Vlaming.
Welkom, beste wielerliefhebber. Wat hadden we het in deze podcast graag gehad over Remco Evenepoel in de roze trui, over zijn tweede ritzege en over hoe hij het de komende weken moet aanpakken. Maar helaas, COVID beslist er anders over. Remco Evenepoel, La Maglia Rossa, is uit de Giro gestapt. Michel Wuits, hoe heb jij het vernomen gisteravond nog?
Ik zat aan tafel om moederdag te vieren en plots kwam dat binnengedwarreld. Via HLN.
Schrikken.
En de patroon van het huis waar we zaten kwam me vertellen dat Evenepoel vanwege COVID uit de Giro moest. Ik dacht dat het een geintje was, maar helaas niet dus.
Helaas. Jan Baeklands, welkom ook. Heb jij gevloekt of hoe komt dat tot jou dan, dat nieuws?
Dat een beetje per toeval. Ik had vandaag examen financieel management en ik had het gisteravond niet meegekregen, dus ik stond op vanochtend en ik zet de radio op en dan was dat natuurlijk een van de hoogtepunten van het nieuws. Dus ja, even schrikken, maar ja, het zal niet de eerste en zeker niet de laatste zijn die zo naar huis moet.
Mm-hmm. Financieel management, hoe is het gegaan, jouw examen?
Ik denk dat het redelijk goed gegaan is. Ik denk toch genoeg om erdoor te zijn.
Mm-hmm. Wat moet Evenepoel nu doen? Eerst uitzieken natuurlijk, maar wat daarna? We hebben het erover, maar ik laat het woord, het eerste woord van deze podcast, echt aan Patrick Evenepoel. Ik heb zo pas even met de vader van Remco kunnen bellen. Hij stond vertrekkens klaar op een Italiaanse luchthaven, klaar om terug naar België te komen. Patrick Evenepoel, ben je al een beetje bekomen van het slechte nieuws?
Bekomen, zeker. We zijn de eerste die het hebben moeten plaatsen, laten we ons zo zeggen. Het was vooral Remco mentaal even opkrikken, maar we kennen hem. Dat gaat een paar dagen zeer moeilijk zijn en dan gaat hij wel zijn pagina omdraaien en naar verdere doelen kijken.
Mm-hmm. Hoe was het gisteravond? Hoe is dat eigenlijk allemaal verlopen? Hij doet een test en dan blijkt dat hij corona heeft. Hoe gaat hij daar dan in eerste instantie mee om, uw zoon?
Nu, ja, ik had het voorrecht. Als hij over de meer kwam, ben ik direct tot bij de verzorger en hem kunnen lopen. En hij zei direct, papa, ik ben niet goed. Dan wisten we het al, dat er iets niet klopte. Dat zagen we ook aan verval tijdens de tijdrit. We zagen ook al kleine signaaltjes. De dag ervoor zat er iets met zijn aangezicht. Ja, mama gevoel. Ze zag zijn ogen, zag zijn aangezicht. Dus we merkten wel dat er iets niet oké was. Maar we dachten natuurlijk allemaal, het zijn die kwetsuren, het is die etter in die wonden, dat zal misschien wel overgaan. Maar als Remco zelf aangeeft, ik ben slecht, ik ga ziek worden, ja, dan wisten we het wel hoe laat het was. Hè. Mm-hmm. Dan was eigenlijk de vrees die we hadden is eigenlijk dan om 10 uur bevestigd geweest. Hè.
Ja. En dan nog wint hij eigenlijk de tijdrit. Niet zo heel veel voorsprong natuurlijk, maar met COVID een tijdrit winnen in de Giro. Dat is toch zo dubbel zonde. Het is fantastisch dat hij dat heeft gedaan, maar dat zegt zoveel hoe goed hij eigenlijk was en hoe goed voorbereid hij was op deze Giro.
Ja, ja, ik heb de laatste 14 dagen voor de Giro met hem en met een verzorger van zeer bijgevolgd. Wij zagen hem alle dagen, laten we zeggen, versnellen. Nog altijd beter worden. Die eerste tijdrit was echt het begin van misschien iets moois. Laten we zeggen, ja, hij was er klaar voor. En ik denk wel dat hem gisteren echt over het lijntje gegaan is. Hij is echt diep gegaan. Blijkbaar hebben ze in zijn mailtjes gezegd, je familie is daar, de laatste kilometer, ga voluit. En hij heeft dat gedaan, maar we hebben hem zien over de meet komen. Dat was onze Remco niet. Hè. Ik bedoel, dat merkte iedereen wel. Hè. Ik denk dat jullie collega's die hem van kortbij ook kennen, ja, iedereen zag het wel, hè, dat het niet oké was.
Nee, zeer getekend. Dat was inderdaad opvallend. Ja. Anders dan we gewoon zijn van Remco. Maar kan je iemand iets verwijten? Hij heeft nu corona opgelopen. Ik heb met hem een gesprek gehad vlak voor de Giro, Patrick. En hij was een beetje bevreesd van oké, iedereen moet strenge veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Kan je met de vinger wijzen?
Nee, eigenlijk... ik denk gewoon, we kunnen niemand de schuld wijzen, maar ik denk wel dat er moeten voorzorgen teruggenomen worden. Ik bedoel daarmee de organisaties, de personen, de persmensen, iedereen. Dat gaat niet alleen over Remco, het gaat over alle renners. Als je daar het begin van de Giro ziet, die persconferentie, die proefvossen, en ze waren er ook. In die, het is aangekaart geweest. Dat was eigenlijk een schande hoe dat iedereen moet zijn werk doen, jullie moeten jullie werk doen. De renners moeten hun werk doen, maar op deze manier loopt het mis. Hè? En dat is toch wel duidelijk, want er gaan er nog volgen. Hoor. Ja. Op 5 dagen tijd zijn er 7 vertrokken met corona, plus de anderen dat niet bekend worden. Hè?
Nee, dat klopt helemaal. Je voelt aan alles dat er wellicht nog wel gevallen zullen volgen. Maar pleit je nu voor... wielrennen zoals we gezien hebben, gekend hebben, gevoeld hebben tijdens corona. Echt strengere regels, de pers meer op een afstand, mensen, het publiek verder weg van de renners. Gewoon om de veiligheid, de gezondheid van de renners niet in het gedrang te brengen. Is dat
absoluut
iets wat je wil?
Ja, alleen, ik heb ook in Catalonië 2 dagen geweest. Daar moesten de renners gewoon tussen het volk met hun fiets om te gaan tekenen. Je bent daar wel met topsporters, met beroepsrenners bezig. Ik zie geen voetballers door het publiek naar een arbiter gaan om hun stetsen te laten controleren. Begrijp je? Ik bedoel, het lijkt wel of dat de renners marionetten zijn. Speelballen. En ik vind dat moet veranderen. Ik heb daarnet nog met Adrie van der Poel sturen een berichtje. Ja, er moet iets gebeuren. We moeten echt een statement gaan houden, want... zoals ik zeg, iedereen moet zijn job doen en de journalisten moeten hun job doen, maar als je dan aan de meet komt, dan zie je iedereen loopt om daar het eerste bij te zijn, om het eerst zijn micro onder de neus te kunnen steken. Die jongens moeten hun job doen, maar de renners moeten ook hun job doen. Die hebben een vrouw, die hebben kinderen. Het gerucht doet dat Roglic al 4 dagen positief geweest is. Ja, dat is het gerucht dat het doet, maar Thomas is daarmee naar buiten gekomen. Dus waar zijn we allemaal mee bezig? Ik bedoel...
Er moet iets veranderen. Dat is toch duidelijk.
Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat we... En zeker naar, eigenlijk in de Waalse Peilingstad begonnen, in Romandie. Het stopt niet, hè. Nee. Het stopt niet. En ja, het is nu... Het gevaar is dat bij de renners op hun hartspier komt. En ik denk dat we iedereen toch een geval Cobrelli willen vermijden, hè.
Dat is zeker het geval. Dat moeten we vooral vermijden. Dus het lijkt alleen maar... Het is alleen maar de juiste keuze om ermee te stoppen voor Remco Evenepoel. Hoe erg dat eigenlijk ook is. Het is echt wel een zonde. Maar natuurlijk wordt er meteen Patrick vooruitgeblikt. Je zei het daarnet zelf al. Hij zal nu een paar dagen bekomen. Hopelijk snel uitzieken. En een renner wil koersen rijden. Wat nu?
Absoluut, hè. Maar het is niet het moment om daar nu al over te gaan praten. Zeker niet met hem. Wij moeten nu gewoon zorgen, eerst een volledige check-up doen. Dat zal de eerste taak zijn die er moet gebeuren. En dan, zoals gezegd, rusten, uitzieken. Maar als een renner of een persoon al zo zegt, ik ben slecht, dan moet er gewoon gestopt worden. En dan moet er geluisterd worden naar het lichaam, naar de sportman. En dan mag dat... zijn wat dat wilt, dan is het gewoon zo.
Hoe groot was de ontgoocheling bij zijn teammaat?
Zoals bij iedereen. Hè. Ze hebben er samen allemaal sinds oktober echt voor gewerkt. De laatste weken, maanden, alles was in functie van de Giro. En als je de beelden zag van de eerste dagen, dan was er al een vrees. En, ja, het is gewoon pech dat dat nu bij Remco voorvalt. Hè. En gelukkig zijn de andere jongens niet gevat. Kunnen die hun Giro verder zetten. Maar allee, ik houd mijn hart vast voor dat er nog gaan volgen. Als je dan bijvoorbeeld dat die jongens met zo'n grote lift naar beneden moeten. Allemaal samen met het publiek. Met 90 man in zo'n skilift. Mm-hmm. Ja, dan denk ik wel dat er voor problemen gezocht wordt. Hè.
Dat kan je nu achteraf wel zeggen. Goed, Patrick, ik weet dat je op de luchthaven bent, dat je terug naar België gaat, maar ja, we moeten toch het een beetje positief gaan bekijken. Het is zonde wat er nu gebeurt, maar jouw zoon heeft wel de roze trui gedragen een aantal dagen, heeft 2 etappes gewonnen. Dat is ook niet zo vanzelfsprekend, hè?
Ja, absoluut. En allee, we hebben het hier met Anja en Nuno over bezig. Hij wint de UAE-tour. Hij wint 2 etappes in Catalonië. Hij wint Lac Bastenaken. De 2 tijdritten, roze truidrager.
Dat is niet slecht.
Dat is mooi geweest. Ja, nee, en eigenlijk moeten we gelukkig zijn dat de ploeg gewoon testen heeft gedaan. Stel dat de ploeg geen testen doet, of dat er geen testen gedaan worden. En binnen 3 dagen zit er volop in het rood te koersen. Ja, dan kunnen de gevolgen zeer groot zijn. Laten we zeggen, het is maar de Giro op dat moment. Hè. Het gaat hier wel over ons kind, of over andere mans kind, of over andere mans echtgenoot of papa. Ik denk dat dat toch het belangrijkste is. Hè.
De gezondheid staat altijd vooraan. Dat
absoluut.
Is in elk geval
absoluut.
Zo. Patrick Evenepoel, dank voor dit gesprek en een veilige thuiskomst. Hè.
Dankjewel, Stijn. Goedjes, hè.
2 aandachtige luisteraars, Michel Wuits en Jan Baaklands. Jan, kan je iemand iets verwijten nu Remco Evenepoel corona heeft al opgelopen?
Nee, dat is van een pandemie naar een endemie gegaan. Dus ja, het maakt deel uit van het leven momenteel. Het zal niet meer weggaan. De symptomen zijn voor de maatschappij die voorrang krijgt op de wielermaatschappij niet meer zo groot. Dus ik denk dat er inderdaad wel een paar voorzorgsmaatregelen in plaats mogen gesteld worden. Ik ben er altijd voorstander van geweest om toch... Wielrennen is de enige plaats waar het publiek zo nauw bij de renners kan komen, waar interviews zo direct kunnen worden afgenomen. Ik denk dat die dingen iets beter gekanaliseerd kunnen worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de busparking die tijdens corona afgesloten was voor gewoon publiek en nu terug open is, dat eigenlijk wel terug mag ingesteld worden. Maar dat is eigenlijk een maatregel die ik al genomen zou hebben, onafhankelijk van het feit of er een pandemie is of niet. Ik vind een renner moet rust hebben voor de start. En daar heeft niks met ziektekie mee te maken. Ik wou soms gewoon gerustgelaten worden. En daarom is het goed dat het publiek toch wat afstand moet houden. Omdat er in alle andere sporten zo is. Bereikbaarheid is mooi, maar is een deel van de folklore van de wielersport. Een moderne sport mag gaan evolueren naar een betere afstand tussen fan en atleet. En dus daar zou dat eigenlijk wel normaal zijn. Maar voor de rest, nee, het kan eigenlijk niks verweten worden. Je kan overal ziek worden. Die renners slapen ook in hotels. Moeten we ze dan binnenkort zo allemaal in mobilooms gaan steken? Het kan overal gebeuren. Het is pech. Het is slecht weer geweest. Dat zal de zaak zeker niet bespoedigd hebben. Dus uithalen en op naar het volgende.
Mm-hmm. Wat denk jij daarover, Michel?
Dat er toch wel een zekere gelatenheid gekropen is in het omgaan met COVID. En COVID zit niet alleen in het peloton, ik kan daarvan getuigen. Ik heb COVID gekregen aan het eind van februari met hoge koorts, dus met stevige symptomen. En dat heeft me dan toch wel een goede maand gekost om weer op mijn krachten van ervoor te komen. Dus als dat in een kleinere entiteit zit, zoals het peloton, dan pleit ik toch ook wel voor desnoods tijdelijk strengere maatregelen. En dan kan alles beter gekanaliseerd worden. En dan kan het er bij mij niet in dat je een aankomst organiseert boven op een plaats, zelfs los van COVID, zoals het Campo Imperatore op de Gran Sasso, waar je in gondels naar beneden moet.
Tussen het publiek.
Tussen het publiek. Dat kan er bij mij niet in. Ik heb hetzelfde meegemaakt in Andorra, bij een aankomst boven Cortals den Camp. Ik denk in 2019. Waar iedereen verplicht werd, renners en mensen die daarboven de absolute aankomst wilden meemaken, om met gondels naar beneden te gaan. Het ongeluk was daar dat er ook nog eens een wolkbreuk was. En die bleef maar duren. Dus dat werd een gestuw. En ik heb bijvoorbeeld situaties gezien waarin Quintana op handen en voeten zijn fiets meesleurend een keienhelling op moest om voor te gaan in de rij. Om wat vroeger in zo'n gondel te kunnen. En dat zorgde voor gemor bij het publiek. Dat was bij de beesten af. Mm-hmm. Toen had ik al een reflex, dat was pre-COVID, van dit kan toch echt niet. Je zit dan met 30 man in zo'n bakkie en dan zitten daar 2 of 3 renners van AG2R met hun fiets te wachten om naar beneden te gaan en die ellenlange tocht naar het dal in La Velia te ondernemen. Dat moet eruit, zoiets. Ja.
Ik ga één ding eruit pikken, Michel. Je zegt tijdelijk instellen van strengere regels, maar ja, het is gewoon een nieuwe realiteit. Wat Jan zegt, van pandemie naar endemie, het zal altijd in het wielrennen blijven vanaf nu. Moeten er geen gewoon vaste, nieuwe regels zijn?
Nee, wat Michel zegt, zeg ik ook in mijn tweede deel van mijn antwoord. De wielersport zit nog een beetje vast in oud denken en folklore. De wielrenners zijn heel bereikbaar, maar bij een moderne sport, onafhankelijk van pandemieën of endemieën, maakt dat daar geen deel van uit. Er mag een zekere afstand zijn tussen de fan en de atleet, net om ziekte te vermijden, om transfers te vergemakkelijken. Ik denk bijvoorbeeld aan elk jaar opnieuw hetzelfde circus, aankomst op Alpe d'Huez, en iedereen begint al aan zijn afdaling en de renners zitten boven nog geblokkeerd en die teambussen, die krijgen zelfs geen escorte naar beneden, waardoor dat ze op tijd in het hotel zitten. Nee, die staan gewoon tussen het gewone volk aan te schuiven om rustig van top van Alpe d'Huez naar het hotel te gaan. Dat gebeurt in geen enkel andere sport. Dus afgezien van wat er speelt op de achtergrond, ziektes of niet, er moet gewoon een professionalisering komen in hoe de wielersport omgaat met zijn atleten, transfers optimaliseert en de atleet-fanrelatie managed. Mm-hmm. En dat is momenteel niet aan de orde.
We hervallen heel snel in onze gewoontes in het Westen. We gaan niet meer naar renners toe, nu al niet meer. En het is nog niet zo lang geleden dat COVID universeel was. En we gaan er naartoe zonder masker. En we zijn fier, we zijn blij dat we een one-to-one hebben, want zo noemen we dat, vrijwel onmiddellijk na de aankomst. Hmm. Met de meest begeerde. Met onder meer Remco Evenepoel of met een Roglic of een Porte Qua. Is dat nu zo veel gevraagd van een interviewer dat hij een masker opzet? Dat denk ik toch niet.
Kijk je naar mij, Michel? Nee, ik heb het ook gedaan, inderdaad. Het klopt.
Nee, ik kijk naar niemand. Maar dat zou toch een reflex moeten zijn?
We moeten misschien meer naar onszelf ook kijken. Iedereen natuurlijk.
We kunnen leren vanuit de Oosterse wereld. In Japan is het de doodgewoonste zaak van de wereld dat je een masker draagt als je van jezelf voelt van ik kan een virus opdoen of twee en nog vind ik nog straffer als denkpatroon, ik kan het overgeven.
Okay.
Dus ik draag een masker.
Mm-hmm. Dat is voor de journalist, maar eigenlijk wat Jan zegt, ik voel toch een belangrijke taak voor de UCI, hè?
Ja, ook. Absoluut. Maar ja, de problemen gaan verder dan dat, denk ik, in deze. Dus de ploegen kunnen ook zelf natuurlijk meer doen om dit te vermijden. Maar aan het eind van de dag, je bent ingebed in een groter geheel. De maatschappij, je hangt af van de toeristische sector, van de hotels waar je gaat verblijven. Dus eigenlijk, je hangt af van de luchtvaartsector. Je neemt vliegtuigen om daar te geraken. Het is quasi niet te vermijden. Op den duur, in zo'n grote ronde, worden renners moe. De weerstand is laag, want het zijn getrainde atleten. Dan worden de renners ziek. En de UCI heeft nu wel de demarche gemaakt om, waar we vorig jaar bij een positieve test naar huis werden gestuurd, is dat versoepeld. En je kan in de wedstrijd blijven. En er zullen effectief wel een paar renners zijn die ervoor hebben gekozen, ondanks een positieve test, om door te rijden. En daardoor krijg je natuurlijk een virus dat zich verder kan verspreiden in het peloton. Ik zelf heb vorig jaar de Vuelta gereden. Wij deden elke rustdag een test, waarbij een sneltest, waarbij werd gekeken of je positief was of negatief. Als je positief was, moest je naar huis. Ik test de tweede dag positief. Ze hebben dan een PCR-test gedaan om mijn virale lading te meten, zoals bij Juan Ayuso. Die was laag, waardoor ik eigenlijk in de dan gangbare redenering geen gevaar vormde voor de rest van het peloton en toch in de koers mocht blijven en dat ook heb gedaan. Ik voelde wel dat het achteruit ging met mij, ook al was de virale lading laag, dat ik niet meer sterk was. De laatste week was letterlijk met vallen en opstaan en met een wegzakkend vormpeil. Dus ik heb me daar eigenlijk niet meer geamuseerd en vooral veel achterna beginnen rijden. Maar ik denk dat dat een goede manier van werken is, om het uiteindelijk zo te gaan bekijken. Je moet ook, zolang als jij voor jezelf dat gezondheidsrisico wil lopen, mag je in de koers blijven. Dat is momenteel de heersende manier van werken en ik denk dat ik mij daar wel kan in terugvinden.
Oké. Maar dat maakt het voor een topsporter op het hoogste niveau toch nog moeilijker, wetende, je hebt al die maanden daarvoor gewerkt, getraind, dat is het doel. En dat, dan, je hebt de factor dat je altijd kan vallen, dat je altijd kan ziek worden, maar...
Ja, maar COVID is gewoon ziek worden. Ja. Dit is eigenlijk niet anders dan de griep krijgen en naar huis moeten, of een verkoudheid die verder ontwikkelt in een zware bronchitis, waardoor je ook niet meer op je normale prestatieniveau kan voortbouwen en naar huis gaat. En eigenlijk gebeurt hier hetzelfde. Quickstep, Soudal Quickstep dan, neemt eigenlijk... direct een drastische beslissing. Ze hadden even goed kunnen kiezen. De eerstvolgende drie ritten zijn vrij gemakkelijk om te kijken en of hij in de wedstrijd van deze infectie kon herstellen. Maar ze zeggen nee, Remco Evenepoel op de lange termijn. Het is heel, de duurzaamste manier van werken met een talent als Remco. Hij zal nog winnen. Dit is nu even een kortstondige tegenslag. Maar dus, je gaat kijken, brengen we zijn gezondheid in gevaar door hem verder te laten koersen? Ik zou zeggen ja, want hij is nog jong. In mijn geval vorig jaar, dat was mijn laatste grote ronde, daar zag hij toch naar uit. Dus ja, dan wilde hij uitrijden en dat valt perfect te verdedigen.
Maar je wilt toch een situatie als die van Colbrelli vermijden, hè? Je weet niet wat er gebeurt.
Ik denk dat er maar één oplossing is.
Dat kan
is.
Bij elk virus, hè? Dat kan even goed als je de griep hebt. Hè?
Ik denk dat er maar één oplossing is. Ziek is ziek. Als je viraal geïnfecteerd bent, dan ga je eruit. Dan ga je in rust. Want dat is dan de enige manier om van een virale infectie af te geraken. Dus is het ook evident dat je de verantwoordelijkheid legt bij de ploegarts. En die zegt van, nee, dit kan niet. Ja. En dit is wat Toon Kruijt gedaan heeft. En ik zeg, chapeau meneer Kruijt, dat je die verantwoordelijkheid aandurft. Ja. Dat je een mogelijke overwinning, eindoverwinning in de Giro bareert. En dat je zegt van Remco Evenepoel, dit is niet tolereerbaar.
Het was ergens ook een... Ja, er waren al wat rode lichtjes aan het flikkeren de laatste dagen. Dus er zat wel... Er was iets aan het sluimeren. Ik denk wel dat we dat kunnen besluiten uit de prestaties van de afgelopen dagen. De tijdrit, het verschil met de concurrentie was niet zo heel groot. Hij wint ze nog. Dat toont ook aan wat een uitzonderlijk atleet hij is. Ook het lossen van Roglic op die ene klim. En vooral nadien het gat op snelle wegen waar Remco zijn aerodynamica kan uitspelen, niet dichtkrijgen. Waren toch misschien kleine voortekenen van een beginnende infectie. En ik vind het eigenlijk een goede zaak dat ze direct drastisch durven beslissen.
Die infectie zal het dan al geweest zijn. Want vooraleer je symptomen toont, ziet hij toch al een goede 4-5 dagen in het lichaam. En meestal breekt ze pas helemaal los op dag 6.
Ja, maar toch waren er een aantal mensen die zich de vraag stelden van, ja, is het allemaal niet overdreven dat Evenepoel de Giro verlaat? Laten we gewoon even luisteren naar viroloog Mark van Ranst. Hij legt aan collega Freek Braakman uit wat corona doet met een sporter. Van Ranst vindt het, zoals wij hier eigenlijk allemaal, een verstandige beslissing om ermee te stoppen.
Ik denk dat dat een verstandige beslissing is. Op die manier dan vrijwaar je de rest van de ploeg van een eventuele infectie. En ook voor de renner zelf, die tijdens zo'n Giro extraordinaire inspanningen moet leveren. Ook voor die renner is dat op dat moment de meest verstandige en verantwoorde beslissing. Om dat niet te doen zou tot problemen kunnen leiden. Voor gewone mensen met een gewone job zou dat eventueel nog gaan wanneer er heel weinig symptomen zijn. Maar wanneer je die zware inspanningen in die zware bergritten die er daar nog aankomen moet doen, dan zou dat ongezond zijn.
Ja, is dit een beslissing voor zichzelf of voor zijn omgeving, denkt u?
Voor de beide. En ik denk dat de ploeg dat ook zo bekijkt. Hè. Zijn belangrijkste asset is eigenlijk zijn lichaam. Daarmee wint hij die ritten, daarmee rijdt hij in de koers. En dan wil je dat lichaam vrijwaren van extra stress. En corona is extra stress. Wanneer je daar de stress van een bergrit bovenop doet, dan wordt dat ongezond.
Is dit iets waar topsport, hè, want uit de gewone maatschappij lijkt het zo wat verdwenen, of de druk ervan toch, lijkt het iets voor topsporters waar zij standaard rekening mee zullen moeten houden voor altijd?
Ik denk dat ze daar vroeger ook al rekening mee hielden. Topsporters die verdienen hun brood met de uiterste 1% van hun kunnen. Ja, die uiterste 1% die spreken u en ik in normale omstandigheden niet aan. Maar voor hen maakt dat het verschil tussen winnen en ergens in het peloton toekomen of erger. Dus nee, dit is verantwoord wanneer je topsport doet, dat je ook in topconditie bent. Natuurlijk wanneer die man nog een tijdrit kan winnen, misschien niet op de manier dat hij zelf had gedacht, dan getuigt dat enkel van de extreme kracht die dat lichaam heeft. Maar daar extra stress gaan bovenop zetten, dat is niet goed. Trouwens, hij voelde zich al niet 100%, zei hij na de rit. En dan moet je daar rekening mee houden.
Ja, COVID is voor de gewone mensen, denk ik, mag je zeggen, bijna iets endemisch geworden. Het is er, zoals griep en verkoudheden er ook zijn. Kan dat toch op een dag voor wielrenners ook zo worden, dat het minder belastend wordt voor het menselijk systeem?
Nee. Wanneer Remco Evenepoel griep had gehad, dan had die beslissing even verstandig geweest en even verantwoord geweest om niet verder te doen.
Voilà, Mark van Ranst bevestigt wat jullie hier daarnet ook allemaal hebben gezegd. Hoe hard komt dit nu eigenlijk aan bij Remco Evenepoel? Want gisteren zit je nog een beetje in de halve euforie onmiddellijk na de etappe. Want ja, je wint wel, je pakt de roze trui, tweede etappezege, adrenaline nog in dat lijf. Maar nu?
Het negatieve denken, dat is nu begonnen. In die lange rit onderweg naar huis. En dat zal de komende dagen alleen nog maar wat toenemen. Het is wel zo dat hij een karakter heeft dat heel snel een omslagpunt vindt en dat weer aan opbouwen denkt. Maar veel gaat natuurlijk afhangen van hoe zijn lichaam reageert. Als hij koortsig wordt, dan zal de rustperiode verlengd worden. En dan zou het wel eens kunnen dat we gaan naar een periode van 15 dagen tot 3 weken. Als het, zoals Chris van der Meer, de bondsarts, zegt, boven de keelgrens blijft, met andere woorden, wat keelirritatie, wat hoofdpijn, maar zonder koorts, dan ben je er op een dag of 4, 5 nagenoeg helemaal vanaf. Dan is het gewoon wachten tot de symptomen weg zijn. En dan kun je aan 60% al hervatten met een heropbouw. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Dan kan je wat sneller een nieuw doel poneren. Maar als het met koorts gepaard gaat, ja, dan wordt het wat mistiger naar de toekomst toe.
Mm-hmm. Nieuw doel, daar moeten we het over hebben. Hè. Er wordt al gisteren meteen na het nieuws dat hij corona heeft, werd meteen al geopperd op sociale media. Oké, Remco Evenepoel gaat naar de Tour. Jan, hoe sta jij daar tegenover?
Ja, kijk, het is nu zo. Dus het nadeel is daar. Nu moet je ermee leven en vooruitblikken. En ik denk wel dat de Tour een goede oplossing zou kunnen zijn. Hij heeft best wel wat tijd nog. Hij heeft 9 dagen toch op hoog niveau meegefietst. Uiteindelijk was hij zelfs met de laatste dagen ziektekiem in zijn lijf nog altijd de beste van het peloton. Dus er is best wel wat tijd nog tot de Tour. En het is gewoon zaak van nu eerst gezond te worden, uit te zieken. Ik denk dat daar gerust 10 dagen voor kunnen uitgetrokken worden en dat je dan de balans kan opmaken. Als hij binnen 10 dagen zich terug op zijn plooi voelt, dan is er ruimte om 3 weken op stage te gaan. Eventueel naar Livigno, toch altijd makkelijker logistiek. Het weer wordt daar beter. Hij kan zijn familie, moeder, vader, Umi meepakken. Dat wordt plezant. En dan gewoon zonder druk naar de Tour. Onverwachts daar terechtgekomen. In de rol van underdog, zoals hij gewild heeft. Want hij was niet voorzien om daar te rijden. Hij heeft de Giro al gereden, hij is ziek geweest. Je kunt de verwachtingen mooi omlaag praten. Ik denk dat iedereen daar wel begrip voor zal opbrengen. En dan gewoon met open vizier de Tour rijden. Hoe mooi is het om na 2 ritten in de Giro een rit in de Tour te winnen?
Ja, het klinkt allemaal goed, maar Remco Evenepoel en zonder druk in 1 zin, gaat dat?
Ja, dat gaat.
Nee, volgens mij gaat dat niet meer. De Tour improviseer je niet. Ik kan Jan wel best begrijpen dat op de enorme basis die hij gelegd heeft, dat hij daar eventueel zou kunnen op voortbouwen. Maar Evenepoel aan een start van een Tour brengen, schept een enorm verwachtingspatroon. En de massa zal niet tevreden zijn met de ritwinst.
Maar moet hij het zeggen?
De massa zal niet tevreden zijn met een
Evenepoel. De massa aantrekken?
Toch wel. Nee. Toch wel, want hij wordt er elke dag mee geconfronteerd. Als Evenepoel van start gaat, is er een gigantisch verwachtingspatroon. Mm-hmm. Dan zou ik, in tegenstelling tot Jan, pleiten voor de normale opbouw die men bij Soudal Quickstep in gedachten hield. Voorzie die Tour voor 2024 en bouw nu een alternatief programma op en mik op de Ronde van Zwitserland.
Maar is het niet een uitgelezen kans om voor 1 keer naar de Tour de France te gaan zonder als favoriet bestempeld te worden, minder druk, ga niet zeggen zonder druk, want dat gaat niet, maar toch. Nee,
het is de moment, dat is ook het voordeel van aan de Giro te rijden, dat er uitgebreide uitwijkmogelijkheden zijn. Zwitserland komt trouwens veel te snel, dat is over 3 weken al.
Maar dat zou gaan als het zich beperkt tot wat keelirritatie, als hij van zijn symptomen af is binnen 3, 4 dagen.
Wel, als je binnen 3 weken aan de start van de Ronde van Zwitserland kan rijden, tegen 50% van dezelfde renners die later naar de Tour gaan, dan kun je binnen 6 weken toch perfect aan de start van de Tour de France staan.
Maar ik besef dat je dat perfect kan. Maar er is dat verwachtingspatroon en dat strookt niet met de visie van ik ga snel naar de Tour om een rit te winnen.
Ik ben perfect voldaan als Remco slechts één rit wint. Ja, dus ik weet niet wie dat dan... En die massa die staat te schrijven, dan moet je echt geen rekening mee houden.
Begrijp me niet verkeerd. Ik kan daar ook perfect mee leven. Maar ik weet wat het plaatsvervangend verlangen is, een woord van die massa. En ga daar maar mee om.
Ja. Wat zou het voordeel zijn, Jan, mocht Remco Evenepoel toch naar de Tour gaan met het oog op volgend jaar?
Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen. Je kan daar gaan met realistische verwachtingen, je kan die omlaag praten. Dat is ook, het is aan ons om die aan te nemen. Hij is ziek nu, hij heeft opgegeven. We verkopen het als een ontdekkingsreis. Hij zal waarschijnlijk met een goede vormpeil eruit komen, wat ook geen nadeel gaat zijn daar in het wereldkampioenschap in Glasgow. Er zijn ritten die hem extreem goed gaan liggen. Hij kan een beetje guerrilla-tactiek gaan toepassen. Van ver vertrekken, zoals zij dat altijd graag doen. Louter en alleen om ritwinst te beogen. Hij kan zich al, als hij dan echt alleen maar daarvoor gaat, al snel een punt maken door zich vroeg op achterstand te laten rijden. Dit zijn zo van die onverwachte gebeurtenissen in een seizoen die zich voordoen en waar je dan flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij aan de dag moet leggen. Maar ook wij als publiek. Hmm. En ja, de zaken gewoon met open vizier oppakken en daar niet te veel bij stilstaan. Eigenlijk zoals na zijn eerste Giro.
Ja.
Hij kwam toen ook naar huis, dat was een fiasco. En hij heeft toen gewoon, in plaats van op stage te gaan zelfs, beginnen koersen. Kleinere wedstrijden, Ronde van België en dat soort. Zo moet hij nu eigenlijk ook naar de Tour gaan.
Hmm. Hoeveel tijd heb je als ploeg, als renner, om dat te beslissen?
Ja, de ploeg moet vandaag de knop omdraaien en de renner Remco zal de knop ook wel relatief snel omdragen. Nu overheerst er nog ontgoocheling, maar over een dag of 10 is die ziekte uit zijn lijf en dan begint hij ook gewoon voorop te kijken. Ja,
maar wanneer moet je beslissen dat hij naar de Tour gaat?
Er is nog een ander aspect. Hoe ga je hem omringen? Ga je hem omringen met de mannen die hij nu rondom zich geschaard heeft in de Giro d'Italia? Of ga je hem gewoon toevoegen aan een ensemble dat zich al een tijdje bezig had met de voorbereiding van de Tour, dat gebouwd is rond een sprinter?
Maar moet je hem omringen voor etappenzeges gaat?
Ja, we gaan...
Zo kun je het ook opvallen.
Je moet hem niet omringen.
Maar je kan het op een totaal andere boeg, over een totaal andere boeg gooien. Je kan hem naar Zwitserland sturen, bijvoorbeeld. De Dauphiné, dat komt dan wel echt te vroeg. Je zou hem ook in de Ronde van Oostenrijk kunnen laten hervatten. Dat strookt dan met de gedachte van, we hebben wat meer tijd nodig. Dat is namelijk in de periode waarin de Tour begint. En dan kan hij doorgroeien, mits een hoogtestage naar de Classica San Sebastian. En dan is het WK eigenlijk al de week erop. En dan zou hij een najaar kunnen uitbouwen rond de Vuelta.
Gaat hij terug naar de Vuelta?
Waarom niet?
Ik hoop van niet.
Waarom?
We weten dat hij dat kan nu en dat voegt weinig toe op deze moment. Het is tijd om de Tour te rijden. Je moet daar niet blijven vooruitschuiven. De situatie is nu zo. Dat was van begin een scenario, denk ik, dat op tafel lag. Allee, ik bedoel, een mogelijkheid dat de zaken zich zo ontplooien. Ik zeg het nogmaals, dat zijn van die onverwachte gebeurtenissen die zich voordoen in een carrière en zo worden sprookjes geschreven.
Ik wens je veel succes om het grote publiek warm te maken daarvoor. Dat zal ook niet lastig zijn. Maar vooral warm te maken voor een lager verwachtingspatroon. Dat is niet doenbaar.
Hmm.
Dat is niet doenbaar.
Ik weet dat toch niet. Een rit in de Tour winnen, dat is zelfs voor Remco toch iets dat hij nog niet heeft voorgedaan. En ja...
En voor de sponsors ook niet slecht.
Voor de sponsors inderdaad, want dat is wel een belangrijke factor.
Dat zal een factor worden van primordiaal belang. Wat willen de sponsors?
Nu 2 weken geen Remco Evenepoel in de Giro. Als je dan 1 rit zou kunnen winnen in de Tour, dat maakt dat meteen in 1 klap goed, denk ik.
Absoluut.
Interessant.
Nogmaals, hoogtestage vlak voor de WK. Doe maar, hè. Doe maar. Het is natuurlijk wel zo dat de Tour, gezien het WK nu midden augustus gereden wordt, moet je ook rekening mee houden, in tegenstelling tot het jaar of al die jaren daarvoor, eind september, begin oktober, komt dat dan wel zeer snel na de Tour, dat die Tour, dat die daar gebeiteld zit. Dat is wel een feit. Maar als er iemand is die dat kan opvangen met hoogtestage, dan is dat Evenepoel wel.
Mm-hmm. Nog één ding, Jan?
Zo'n beslissing, dat is ook een vergelijking met verschillende variabelen. Hè? Wat is er geen variabel in deze vergelijking? Dat is het idee van het publiek. Dat telt niet mee. Wat is er wel een variabele? Dat is inderdaad de sponsors. wat Remco zelf wil. En dan, wie was er voorzien voor de Ronde van Frankrijk? Neemt hij de plaats in van iemand anders? En dan is het antwoord eensluidend, nee. Sprinters, ik denk dat de Tour, ik heb al 1000 keer gezegd, te lastig is voor de sprinters dat ze bij Omega Pharma, bij Soudal Quickstep hebben in hun effectief momenteel start in Baskeland. Dus dan is er Alaphilippe, blijft een vraagteken, maar zou ook een mooie pion zijn om in samenspel mee te gaan rijden. En een paar andere van die guerrilla-strijders, ik denk aan Asgreen, ik denk aan Cavagna. En zo komen die tot een goede ploeg. Dus ik denk dat heel veel variabelen positief staan om naar de Tour te steken.
Oké, benieuwd wat ze gaan beslissen bij Soudal Quickstep, ook Omega Pharma genoemd.
Ja.
Evenepoel is de derde roze truidrager in de geschiedenis die de Giro moet verlaten. De eerste was Merckx in 69, dan was er Marco Pantani, nu dus Remco Evenepoel. Geraint Thomas is nu de nieuwe roze truidrager. Krijgen we nu, vanaf nu, een duel Thomas-Roglic?
Ik zou eerder zeggen een duel nou. Een wat meer open strijd is een enerzijds Roglic. Almeida staat daar nu ook vlakbij.
22 seconden.
Stond eigenlijk al vlakbij, maar staat er nu plots op een habbekrats. En dan Ineos.
Mm-hmm. Gegenhardt.
Sivakov staat ook nog niet eindeloos ver weg. Onze vriend Arendsman is ook nog altijd speelbaar. Je kan daar behoorlijk wat onheil mee aanrichten als je die vanaf nu in vluchten gaat stoppen of in etappes die zich daartoe lenen. En waar ze tot dusver meesters in geweest zijn, dat is in het stichten van nervositeit.
Mm-hmm.
Dat zijn ze al een goede 9 dagen aan het doen.
Wordt het dan vooral een strijd tussen het blok Ineos en het blok Team Jumbo-Visma?
Is dat een blok?
Mm.
Ja, ik zie wel
het is een
blok.
Eenmansblok, hè? Een ploeg met één koopman, met adjuncten.
Ja.
Bij Ineos kunnen ze nog altijd rekenen op minstens 2 koopmannen die bijzonder dicht staan. Hart, die mij zeer charmeert.
Staat op 5 seconden.
En Thomas, die op 25 mei deze maand nog 37 wordt, maar die toch nog altijd blinkt in zijn vel.
Mm-hmm.
En ook de kunst verstaat van het kietelen. Verbaal.
Door het wegvallen van Evenepoel is er natuurlijk wel een ploeg minder die de koers zal dragen de komende weken. Het zal dus voor Jumbo-Visma of Ineos zijn om te dragen, of zie ik dat verkeerd? Welke ploeg is daar best gewapend voor de komende weken?
Ik heb de vraag niet goed begrepen.
Om de koers te dragen.
Ah ja, de koers te dragen is best Jumbo. Wat zeg ik nu? Ineos. Ik ben mijn draad ook een beetje kwijt. Al die ploegen ook tegenwoordig. Ik heb misschien zelf corona. Nee, Ineos is de meest gestoffeerde ploeg. Ze hebben eigenlijk nog 5 man in het kegelspel. Ook Laurens de Ploeg mag daarbij gerekend worden. Staat momenteel zelfs voor Arendsman, denk ik. Geeft een goede indruk. Doet veel werk voor die ploeg. Ik hoop alleen dat ze naar een meer open tactiek gaan evolueren, waarbij ze echt hun getalsterkte gaan uitspelen. Ik vind dat ze dat momenteel niet doen. Ze rijden heel conservatief. En eigenlijk moet ik wel zeggen, we zijn nu 9 dagen ver. Door zo te rijden staan ze nog allemaal redelijk goed voor. Maar nu is het tijd om die sterkte in de breedte te gaan uitspelen en vooral Jumbo-Visma aan het werk te zetten. Dus met bijvoorbeeld de Plus en Arendsman in de eerstkomende ritten. Bergritten misschien van ver in te zetten, zodat er echt achter gereden moet worden en dat die andere 3 zich kunnen sparen tot diep in de finale en zich kunnen richten op Roglic.
Om dat aanvalspatroon bij Ineos waar te nemen, gaan we toch nog een poos op onze honger blijven zitten. Dat zal duren tot volgende vrijdag, vermoed ik. Dan trekken we Zwitserland in en dan kom je aan in Crans-Montana, maar wat daarvoor ligt is veel aantrekkelijker. Dat is de Croix de Coeur. Dat is naar Verbier. En dan na Verbier nog een stukje van 4,5 kilometer naar boven getrokken. Met een percentage van 12 gemiddeld. Met pieken tot 17, 18.
Mm.
Dat is niet evident om daar overeen te komen. En bovendien heb je daar nog een stuk vallei. Daar kun je hele mooie dingen uittekenen. Tussen de Croix de Coeur en de klim naar de Crans-Montana heb je nog een stuk Rhônevallei. En daar kun je met een vooruitgeschoven man die meegegaan is in een vroege vlucht fantastische dingen doen.
Mm.
En ik wil wel eens zien hoe sterk Jumbo-Visma dan is, maar ook UAE, zeker niet weg te gummen, hoe die dan gaan reageren als Ineos zo'n aanvalsplan ontvouwt.
Oké. De Belgen? Nu Remco Evenepoel is weggevallen, bij Soudal Quickstep. Ilan van Wilder, Louis Vervaeken. Kunnen zij nu zich richten op bepaalde ritten, ritje uitpikken, proberen wat Evenepoel misschien in de Tour zal doen, voor de etappen zijn gegaan?
Tenzij ze nu de opdracht krijgen van jongens, hou je wat geduist, want je moet naar de Tour.
Maar is dat een goede strategie, Jan?
Ik ben heel benieuwd hoe zij overeind blijven als ze zich niet meer kunnen wegsteken achter het werk voor een kopman. En ze kunnen nu bewijzen hoe goed hun vormpeil eigenlijk wel is. En ik ben eigenlijk ook tevreden voor Ilan van Wilder, die die kwaliteit in zich heeft en die nu de gedroomde kans krijgt om proberen een bergrit te winnen. Dus waarom niet een van de drie ritten die er nu aankomen, overgangsritten bij uitstek, waar wat verder in het klassement staan, zeker tot enige vrijheid zal leiden. Dus heel interessant om te volgen. Dus eigenlijk moet zij de opportuniteit in deze tegenslag zien.
Voor Van Wilder is het razend interessant. Eigenlijk ook voor Vervaeken. En Cattaneo, die ik een van de betere vind, misschien wel de beste van het hele pakket, voorlopig, in datgene wat we nu al gezien hebben, die kan ook die vrijheid die plots onze staat gaan benutten. Mm. Maar ik beaam wat Jan zegt volledig, vooral Van Wilder wordt een zeer interessante figuur.
Mm-hmm. Oké, heren.
Ik ben ook benieuwd nog meer dan ik al was nu naar Jay Vine, omdat nu zijn periode aanbreekt. Remco is weg. Dus echt op een counter lopen van iemand met een betere tijd, het gaat er niet in zitten. En als Jay Vine zijn rendement haalt bergop van vorig jaar in de Vuelta, dan zijn er dingen recht te zetten. Die kan echt bergop het verschil maken. Dat is iemand die, wat ik zag in die eerste aankomst op Pico Gano vorig jaar in de Vuelta, die toen zelfs een trapje stond boven Evenepoel, die daar echt groot verschil kan maken.
Oké. Ik onthoud dat de Giro nog razend interessant blijft. Helaas is de Giro de wereldkampioen kwijt, maar we kijken uit naar wat de Belgen nog gaan doen en ook wat die klassementsrenners allemaal zullen doen. De strijd is nog niet gestreden voor de roze trui. Michel en Jan, merci. En u bedankt ook om te luisteren. Tot de volgende.
Luid en Vlaming.